U begrijpt wel dat de vragen van vanavond voor een belangrijk deel gaan over jongeren en de relatie tot ouderen. En ik begin met een paar andere type vragen. Dit geslacht, zijn dat demonen of zijn het de mensen die een demon niet kunnen uitdrijven? Nou, als het dat laatste was, was het niet best, want er staat dit geslacht vaart niet uit dan door gebed. En dan zou dat betekenen dat dat ongelovige geslacht van die discipelen moest worden uitgedreven. En dat kunt u vast niet bedoelen. Dat wat uit moet gaan, dat zijn niet de discipelen, wat moet uitgaan, dat zijn de demonen. En daarvan zegt de Heer Jezus, als de vraag opkomt, waarom kunnen we hen niet uitdrijven? Omdat het een hardnekkig soort is, daar moet je maar harder voor bidden. Was Johannes de Doper Elia? Hij was de stem roepen in de woestijn, Jesaja. Matthäus 11, hij is Elia. Vreemd, want Elia was op de berg der verheerlijking. De Heer Jezus zegt in Matthäus 11, hij is Elia, maar er staat nog iets anders achter. Namelijk, als gij het wilt geloven. Daar is een voorwaarde aan verbonden. Dat is een beetje een ingewikkeld onderwerp. Er was nooit de gedachte dat Johannes de Doper letterlijk een soort reïncarnatie van Elia zou zijn. Daar is totaal geen sprake van. In Lucas 1 staat, ik citeerde het al, hij zou komen in de geest en de kracht van Elia. Maar als het gaat om de vraag, was Johannes de Doper de vervulling van de profetie van Malachi 4? Dan is het antwoord van de Heer Jezus ja, als jullie hem tenminste aannemen. En dat is niet gebeurd. En daarom wordt Johannes 1 gezegd, waar de Heer Jezus vanaf het begin als verworpen door zijn eigen volk wordt gezien, wordt gezegd op de vraag, zijt gij Elia, aan het adres van Johannes de Doper, dan zegt Johannes ronduit, nee, ik ben het niet. En dat betekent dat deze profetie alsnog in vervulling zal gaan in de eindtijd. En in de twee getuigen van Openbaring 11 zien wij opnieuw twee gestalten die in allerlei opzichten kennelijk de gestalten van Elia en Mozes vertegenwoordigen. Daarbij laat ik het wat dit betreft. Zacchaeus kende Jezus niet, maar toen hij hem Jezus zag, gaf hij zijn bezittingen weg. De rijke jongeling zag ook Jezus en herkende al de geboden, maar kon niet zijn bezittingen weggeven. Hoe komt dat? Antwoord, omdat er zien en zien is. Het Grieks is daarin zeer nauwkeurig en gebruikt daar zelfs verschillende woorden voor. Niet altijd dat je dat nou precies daarover kan verdelen. Maar je hebt zien en zien. Zacchaeus zag. Maar zijn zien was een zien in geloof. Zijn zien was een zien met zijn hart. De ogen van zijn hart gingen open. De rijke jongeling is een voorbeeld van mensen die wel iets zien. Want hij zag meer dan heel wat anderen. De fariseeën en de schriftgeleerden zagen niet wat die rijke jongeling zag. Die rijke jongeling zag niet iemand die alleen maar een lastpost was voor de geestelijke leiders, maar iemand die iets heel bijzonders had. Die het geheimenis bezat omtrent het eeuwige leven. En zo komt hij bij de Heer Jezus. Maar hij zag niet genoeg. Dit is heel treffend, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat onmiddellijk daarna, aan het einde nog van Marcus 10, we de genezing van de blinde Bartimeus vinden. En dat is niet zomaar. Daarin wordt eigenlijk aangeduid wat het kernprobleem was waar het hier over gaat. En dat is inderdaad precies deze kwestie van zien. Een kwestie van blindheid die genezen moet worden. Het eerste wat Bartimeus ziet is de Heer Jezus en hij volgt hem. Hij doet precies dat wat de rijke jongeling niet deed. Die was niet bereid, die kon het niet opbrengen de Heer Jezus na te volgen. En dat is precies datgene wat we van Bartimeus horen nadat hij genezen is van zijn blindheid. Er zijn mensen die zien meer dan anderen. Ze zien dat Jezus niet zomaar iemand is. Het is iemand zoals ergens anders in het Marcus Evangelie gezegd wordt van een wetgeleerde tot wie de Heer Jezus zegt, u bent niet ver van het Koninkrijk Gods. Die man had heel wat gezien, meer dan anderen. Maar als hij niet verder gekomen is dan dichtbij het Koninkrijk Gods zijn, dan is dat niet genoeg. Dan heeft hij nog niet genoeg gezien. De ogen van je hart moeten worden geopend en dat kan alleen door de Heilige Geest. Maar het is ook een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Het is ook een kwestie van willen. Pascal, de grote Franse denker, christendenker uit de 17e eeuw, heeft eens gezegd, er is genoeg licht voor hen die willen zien. Het is dus niet alleen maar een kwestie van, nou ja, goed, God gaf aan de ene nou eenmaal meer licht dan aan de ander. Pech gehad voor die rijke jongeling. Nee, nog eens, er is genoeg licht voor hen die willen zien. Daar is de goddelijke kant, daar is ook de kant van onze verantwoordelijkheid. Wil je zien? Deze man zat zo vast aan zijn geld, dat hij die weg niet alleen niet kon gaan, maar ook niet wilde gaan. En dat ligt vaak direct in elkaars verlengde. Als een kind zegt ik kan niet, dan zegt mama terecht vaak, je kunt wel, maar je wilt niet. Maar voor het kind betekent dat ongeveer hetzelfde. En dat is voor grote mensen vaak ook zo. Andere vraag, u had het over opgeruimd staat netjes. Hoe nu om te gaan met het feit zelf te weten dat je een kind van God bent, terwijl je ouders hier van zichzelf niet van overtuigd zijn. Eeuwige toren, verterend vuur. Is het beter dit te laten rusten? Omdat de ouder daarvoor niet ontvankelijk is, of er toch op in te gaan. Zelf je vrijheid in Christus nemen en hen eigenlijk aan hun lot over te laten. En hen in gebed brengen of toch de discussie aangaan. Ik vind en ervaar dit als een groot probleem in de relatie tot mijn ouders. Ik denk dat we dat allemaal ook heel goed kunnen begrijpen. We zullen bij de vragen zien dat sommigen problemen hebben met hun kinderen. Anderen hebben problemen met hun ouders. Dit is een voorbeeld van deze laatste, van het laatste in deze vraag. Ik denk dat de vraag misschien de dingen wat al te zwart-wit voorstelt. Het is niet zo dat we een keuze hebben alleen maar tussen de discussie aangaan, erover praten en helemaal niets doen. Ik denk dat we, als we helemaal niets doen, we onszelf schuldig voelen en terecht. Maar er is ook een andere kant en die vinden we ook in de schrift. En dat is dat we mensen zo lang kunnen bepreken en zo zwaar kunnen bepreken, dat we ze monddood maken. En dat er daardoor juist een verwijdering kan ontstaan. Een treffend voorbeeld daarvan vinden we in 1 Petrus 3 over vrouwen die tot geloof zijn gekomen terwijl hun mannen nog ongelovig zijn. En dan staat er dat deze vrouwen hun mannen moeten winnen zonder woord. En dat zonder woord is heel moeilijk. Maar waar Petrus tegen waarschuwt is dat die vrouwen die mannen elke dag zouden bepreken. En dat zou een averechtse uitwerking hebben. Die mannen zouden dat, op zijn Hollands gezegd, spuugzat worden. En de kunst is juist, zegt Petrus tegen die vrouwen, om door je gedrag en door je houding, door je gezindheid en je hele instelling te laten zien dat jij een ander mens bent geworden en daardoor de jaloersheid van je man op te wekken. Maar als je elke dag tegen hem aanpreekt, zou je alleen maar een averechts effect daarmee sorteren. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook naar onze familieleden toe, ook als het om de ouders gaat. Natuurlijk mogen we getuigen van datgene wat de Heer ons geschonken heeft. En je mag dat delen vanuit het woord. Maar vertrouw daarbij meer op het getuigenis dat uitgaat van onze wandel en handel, dan dat we onze ouders of wie dan ook van onze familieleden aanhoudend zouden moeten bepreken. Dus het gaat er niet om helemaal stil te zijn en de discussie uit de weg te gaan, maar wees er wel voorzichtig mee. Doseer dat wel goed. We hebben ook van ouders vaak gehoord dat ze zeiden, we hebben het onze kinderen zo goed voorgehouden. Maar daar zit nu juist de kneep. Hebben ze het wel zo goed gedaan? Hebben ze hun kinderen vaak niet doodgeprikt? Of hebben ze bijvoorbeeld niet met hun mond, ik noem maar een paar voorbeelden hoor, zonder u persoonlijk daarvan te beschuldigen, want we hebben als ouders allemaal grote fouten gemaakt. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat we vaak met onze mond dit gepredikt hebben en met onze houding iets anders? Het allerbelangrijkste waardoor wij onze kinderen bereiken met het evangelie is ons voorbeeld. En ik zou daarbij direct een vraag willen verbinden die ik zomaar in uw midden neerleg, zonder dat ik de vraagsteller ken. Ik ben dus in dat opzicht volkomen blanco. Ik kan dus vrij uitspreken. En niemand weet wie de vraag geschreven heeft. Onze zoon van zoveel jaar wil niet meer mee naar de kerk. Hoe ga je daar als ouders mee om? Moet je hem daarin vrijlaten? Zo'n vraag is onmogelijk in het openbaar te beantwoorden. Omdat ik dan eerst eens graag met u zou willen spreken. En ik zou ook eens graag met die zoon willen spreken. En ik zou van die zoon willen horen waarom hij niet meer met u mee naar de kerk wil. Je kunt niet zeggen, wat moet je in zo'n geval doen? Je moet de oorzaken opsporen. En er zijn een hele serie oorzaken denkbaar waarom uw zoon niet meer mee wil naar de kerk. Eén reden kan zijn dat de kerk waar u naartoe gaat, en die ken ik dus totaal niet, ik weet het niet, want ik ken de vraagsteller niet, dat die kerk totaal niet aansluit bij de beleving en de behoeften van deze jongeman. En we weten dat dat helaas maar al te vaak inderdaad het geval is. Nou, dan moet u hem niet daarvan de schuld geven. Als kinderen, als jonge mensen zich niet thuis voelen in een bepaalde kerk of gemeente, is dat niet alleen hun probleem, dat is ook ons probleem. Daarmee zeg ik helemaal niet zoals mensen zeggen, moeten we dan constant maar aanpassen aan de jongelui. Het gaat helemaal niet om aanpassen. Het gaat alsof ouderen zich altijd maar moeten aanpassen aan de jongeren. Het gaat erom met elkaar in gesprek te komen. en samen te zoeken naar een vorm van geloofsbeleving waarin en ouderen en jongeren iets van zichzelf kunnen herkennen. En dat is verschrikkelijk moeilijk en daarvoor moet je de moed hebben de discussie aan te gaan. Dus dat is één reden. Een tweede reden waarom jonge mensen in de puberteit niet meer mee willen is, en dat is hard om dat te zeggen, en ik zeg nog eens, ik ken de vraagsteller niet, ik weet dus helemaal niet of dit aan de orde is, maar ik noem het, omdat de vraag zo algemeen gesteld is. Een ander probleem is dat heel veel jonge mensen, die eerlijk en oprecht zijn, zien dat het bij hun eigen ouders vooral een zaak van traditie en overlevering is. Als wij uitstralen, dit beeld, wij gaan naar de kerk omdat dat zo hoort, dan moet u niet verbaasd zijn als uw kinderen dat zo beleven dat zij zeggen, maar voor ons hoort dat helemaal niet. Wij zouden absoluut niet weten waarom dat moet. Als die ouders dat uitstralen, het moet zo, het hoort zo, dat is onze plicht, en dat doen vanuit een gebod, zonder dat die kinderen zien dat pa en moe zondagsmorgens wakker worden, ik zou bijna zeggen met dat enthousiaste gevoel waarmee je vroeger als kind wakker werd op de ochtend van het schoolreisje. Als die ouders niet uitstralen dat dit de feestdag van de hele week is, waarop we samen gaan naar Gods volk en gaan luisteren naar Gods woord. Als die ouders uitstralen, wij gaan omdat het hoort, ja, dan hoef je niet verbaasd te zijn dat die kinderen dan niet meegaan. Want die prikken daar dwars doorheen. Als het een vorm wordt, een traditie en niet levende werkelijkheid, vergeet het dan maar. Dan wordt het niets. Door een bepaalde vorm van overtrokken zondagsheiliging, die vooral bestond niet in heiligheid, want dat is altijd een positief begrip, maar vooral in allerlei dingen die niet mogen, dan moeten we niet verbaasd staan, ik heb dat wel eens eerder vanaf deze plaats gezegd, dan moeten we niet verbaasd staan als de zondag de naaste dag van de week wordt voor kinderen en jonge mensen. En dat wil heus niet zeggen dat ze alles maar mogen en alles maar moeten kunnen doen, maar je moet in de eerste plaats van de zondag een feestdag maken, voor het gezin en een feestdag ook maken voor het volk van God en voor de dingen van de Heere God. Als we daar niet in slagen, ja sorry, sommige kinderen die zullen dan wel meegaan, maar een heleboel anderen die haken af en die zullen zeggen, ja maar dit hoeft voor mij niet. Want die hebben niet datzelfde plichtsgevoel dat u hebt. U bent in een andere tijd groot geworden waarin dat wel heel wat vanzelfsprekender was. Maar zelfs in uw tijd was het al niet meer zo vanzelfsprekend, want toen haakten ook al heel wat jongeren af. Kortom, zo'n vraag kun je haast niet in het algemeen beantwoorden. Ik kan wel zeggen, de leeftijd die u hier noemt, en die noem ik nou maar niet, anders denkt uw buurman, oh dan zal hij wel die vraag gesteld hebben, of zij. Daarom noem ik die leeftijd nou maar niet. Maar op die leeftijd kunt u het vergeten om uw kind geboden op te leggen. Als u dat doet, dan loopt u het grote gevaar dat de weerstand van dat kind, dat dan misschien morrend inderdaad meegaat, dat die weerstand zo groot wordt, dat als dat kind dan inderdaad op een oudere leeftijd komt waar u dat absoluut niet meer kunt zeggen, volkomen de kerk terug toekeert. En dan komen de krokodillentranen van we hebben het zo goed voorgehouden. En dan moet je keihard zeggen, nee, je hebt het nou juist niet goed voorgehouden. Je hebt ze wel voorgehouden dat ze mee moesten naar de kerk, maar daarom is het nog niet goed op de manier waarop je dat gedaan hebt. Met andere woorden, ik vrees dat de leeftijd u noemt, dat u weinig keus hebt dan het kind vrij te laten. Want het kwaad is al geschied. En ik zeg nog eens, ik kan niet aangeven waar dat kwaad in zit, want daar zijn een hele serie mogelijkheden voor. En die kan ik hier niet aan de orde stellen. Dat is niet, dat gaat niet. Er zijn natuurlijk ook best gemeenten waar het wel heel fijn en enthousiast gaat, waar kinderen zich thuis voelen en waar er toch onder onze kinderen zijn die zeggen, sorry, maar ik haak af, ik kan het niet meer meemaken. Waar dus de ouders eigenlijk en de gemeente eigenlijk ook geen blaam treft. Dat kan ook gebeuren. En dat is heel hard, dat is de moeilijkste situaties. Want daar kun je ook moeilijk, ja, je kunt altijd de hand in eigen boezem steken, maar daar ligt toch niet in de eerste plaats dan in zulke gevallen de oorzaak bij de ouders en bij de gemeente. Nou, dat zijn hele moeilijke dingen. Maar dwang is het laatste wat helpt om het kind in het gareel te krijgen. Gebed, liefde, geen harde woorden, wel liefde, wel begeleiding. Hou het gesprek open. Bewaar jezelf voor die stomme en boze geest tussen jou en het kind, waardoor de communicatielijnen volkomen verstopt raken. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Hou die communicatielijnen open. Hou het gesprek over. Gebruik geen dwang. Op deze leeftijd heeft dat geen zin meer. Op lagere leeftijd ook niet hoor. De enige leeftijd waarop je mag zeggen, als een kind zegt waarom moet ik mee, en je zegt omdat je ouders het willen, de leeftijd waarop je dat mag zeggen is 3. Met vijf werkt het al niet meer. Dan moet je gaan uitleggen waarom jij wil dat er meer kinderen meegaan. Als je het niet kan uitleggen, dan mag je jezelf wel eens afvragen waarom je dan zelf gaat. Dus u mag best zeggen, je gaat mee omdat wij dat willen als ze drie zijn. Ik meen het hoor, ik maak geen grapjes. Wij moeten aan onze kinderen duidelijk maken waarom wij bepaalde dingen van hen verwachten. En als we het zelf niet precies weten, dan hoeven we niet erop te rekenen dat zij het zullen snappen. Of zullen accepteren. In onze gemeente staat hier, wordt geleerd dat je je kinderen niet mag zeggen dat ze bij God mogen horen en dat hij hen lief heeft. Maar dat je ze moet wijzen op hun zonden en dat ze maar veel om een nieuw hartje moeten bidden. Mag ik mijn jonge kinderen daarin onderwijzen zonder hen moedeloos te maken? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want er zijn er heel wat van de mensen die hier regelmatig komen in deze samenkomsten die dat zo hebben geleerd. En je moet altijd zo voorzichtig zijn als vragen beantwoorden om dat zomaar even van de mensen af te nemen. En toch zou ik zulke mensen heel vriendelijk willen vragen. Vertel me nou eens, waar lezen we dat nou in de Bijbel, dat wij moeten bidden om een nieuw hart? De Bijbel roept ons niet op om te bidden om een nieuw hart. Je moet wel een nieuw hart krijgen. Maar om dat nieuwe hart te krijgen moet je daar niet jaren en jaren om bidden, maar moet je je zonde belijden voor God. En je handen leggen in alle eenvoudigheid op de belofte van God. Die zegt dat als wij onze zonde belijden, hij getrouw en rechtvaardig is onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je moet dus de Bijbelse weg volgen. Je moet je kinderen leren, niet om een nieuw hartje te bidden, maar je moet je kinderen leren zonder besef te ontwikkelen. Dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd wat hier staat. Integendeel, zonder besef te ontwikkelen, maar ook die zonde te belijden naar de Heere God. En die zonden, en dan met vreugde de hand te leggen op wat God belooft. Ook aan onze kinderen. De Heer Jezus zegt niet voor de kinderen is het koninkrijk der hemelen, maar van de kinderen. En ik denk dat velen daarover na zouden moeten denken. Want ik denk dat heel velen opgroeien met de gedachte dat kinderen eigenlijk nauwelijks bekeerd kunnen zijn. En jongelingen ook al niet. En hoogstens misschien als je op vergevorderde leeftijd bent, dan mag je dat misschien ooit nog eens een keer zeggen. De schrift spreekt anders. Dus ook geen eenzijdige prediking waarin het alleen maar gaat over zondebesef. Mij valt trouwens op dat heel veel jonge mensen, ook uit zulke kerken, vaak een heel krom zondebesef hebben. Zonden zijn dan allerlei hele lelijke dingen die ze aangepraat worden, terwijl die kinderen tegen zichzelf zeggen, maar ik doe al die hele slechte, lelijke dingen helemaal niet. Zonde is niet een lijst van allemaal slechte dingen. Zonde is niet aan je trekken komen, niet aan het doel toekomen dat God met jouw leven voor heeft. Maar heel veel ouders die nog nooit geleerd hebben hun hand te leggen op Gods belofte, daar nog nooit hebben leren rust in de geloofszekerheid, komen ook niet toe aan het plan dat God met hun leven heeft. En dat is de eigenlijke kern van de zonde. Zonde is niet allemaal lelijke dingen doen die ze in de wereld ook lelijk vinden. Ja, dat zijn ook zonden. Maar zonde is het doel missen. Het niet toekomen aan Gods plan in je leven. Dat is de ergste zonde. God heeft een ontwerp voor je leven. Ik zeg het nou maar heel menselijk. En als wij door onze verantwoordelijkheid, door onze schuld aan dat ontwerp niet toekomen. Geldt ook voor mensen die geestelijk moeten gaan groeien en daar niet in meedoen. Daarin achterblijven. Kom je ook niet toe aan dat ontwerp van God. Dat is de wezenlijkste zonde. Zonde is je toevertrouwen aan de Heere God en hem de leiding aan je leven overgeven. Daarom is dit onderwijs iets positiefs. We moeten onze kinderen niet alleen maar bijbrengen, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet, want ze krijgen een geweldige tegenzin tegen het geloof. Maar als we ze de grootheid van God en de heerlijkheid van de Heer Jezus voor ogen schilderen en zeggen dat mag de inhoud en het doel van jouw leven worden en alles wat daarmee niet in overeenstemming is, ja dat moet natuurlijk aan de kant, dat heeft daar geen plaats in. Dan geef je van het begin af aan in je hele onderwijs een positieve invulling aan de dienst van God. Maar ik kom de jonge mensen tegen die alleen maar gehoord hebben van God dat hij een strenge boeman is, die constant op de loer is om weer ons op fouten te betrappen. Wat denk je nou als jonge mensen ouder worden wat ze met zo'n God aan moeten? Dat is niet de God van de Bijbel. En zo'n God lusten ze niet. En dat kan ik begrijpen, want dat is niet de God van de Bijbel. We hebben daarin als ouderen zelf kennelijk heel veel te leren. Heel veel jonge mensen worstelen met het godsbeeld, omdat het godsbeeld dat hun is bijgebracht niet dat van de schrift is. Een heel ander soortige vraag. Wanneer een jeugd uit één gezin een andere gemeente heeft gekozen, een evangelische gemeente, moeten de ouders hun dan volgen om toch als een gezin onder één dak de Heer te kunnen dienen? In de eerste plaats val ik al een beetje over dat woord moeten. Ik probeer juist hier vanaf deze verheven plaats, het laatste wat ik wil doen is u regels mee te geven wat u moet en wat u niet moet. Ik zal u het proberen heel duidelijk te zeggen, als u dan zo graag het woord moeten wil horen. U moet doen wat de Heere u duidelijk maakt. Als uw kinderen deze keuze volgen, is dat een zaak van hun verantwoordelijkheid. Maar zo goed als ouders niet voor de kinderen op den duur kunnen uitmaken welke weg die kinderen gaan, dat moeten die kinderen zelf met de Heere God uitmaken, zo goed kunnen uw kinderen toch niet voor de ouders gaan uitmaken welke weg die ouders moeten volgen. U moet voor uzelf weten, dit is de plaats waar de Heere God mij gesteld heeft, en niet omdat u daar nou toevallig geboren bent, maar omdat het een plaats is waar de Heer u gesteld heeft. En als uw kinderen een andere weg gaan, dan is het allerbelangrijkste of die kinderen de Heer Jezus lief hebben. En of zij dan in een gemeente dat op wat andere wijze beleven dan u, we moeten nou eens ophouden daar grote moeite mee te hebben. Natuurlijk zou het mooi zijn als we dat allemaal onder het dak van één gemeente kunnen doen, maar als die kinderen verhuizen naar een andere plaats, is het al niet onder hetzelfde dak. En wat maakt het uit als het op een andere plaats is of het onder het dak van uw geloofsgemeenschap is? Ik geloof dat wij daar overheen moeten groeien. Het allerbelangrijkste is dat kinderen de Heer Jezus lief hebben. En als ze dat doen in een gemeente waar hun geloof, hun geloofsbeleving, het beste optimaal tot hun recht kan komen, dan moet je daar als ouders leren blij over te zijn. Dan mag daar best heel diep, want die traditie zit ons sterk in het hart, daar een beetje verdriet over hebben, dat ze dat doen op een andere plaats dan dat je dat zelf doet. Maar als dat verdriet gaat overheersen en in feite het belangrijkste motief wordt, dan ben je op een gevaarlijke manier bezig. En je krijgt wel eens de indruk dat voor sommige ouders het veel belangrijker lijkt dat hun kinderen toch maar vooral in dezelfde kerk blijft, al zouden die kinderen nooit zich duidelijk uitspreken voor de Heer Jezus, als ze dan alsjeblieft maar in dezelfde kerk blijven. En u zou zover moeten komen dat het voor u 100 keer belangrijker is dat die kinderen enthousiaste volgelingen worden van de Heer Jezus, al is dat ook in een andere geloofsgemeenschap. Als ze maar lid zijn van de ware kerk met een grote K. En dat is het geheel van alle ware kinderen Gods. Dat is het belangrijkste en dat moet voor u het allerzwaarste wegen. U moet uw kinderen bijbrengen, denk erom dat je vooral een jongen of meisje zoekt uit en dan volgt de naam van uw eigen kerkgenootschap. Nee, u moet ze bijbrengen dat het allerbelangrijkste is dat ze een jongen of meisje vinden als levenspartner die de Heer Jezus van harte lief heeft. Dat is ontzettend veel belangrijker. Eigenlijk moest dat vanzelfsprekend zijn. Maar oude kinderen volgen hun ouders als ze persoonlijk overtuigd worden dat dat de rechte weg is. En anders moeten ze een andere weg gaan die de Heer hun wijst. Maar dat geldt ook voor ouders naar kinderen. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n vraag gekregen. Meestal is de vraag in wat voor mate kinderen de weg van de ouders moeten gaan. En dit is de vraag of ouders de weg van de kinderen moeten gaan. Denk erom, u houdt uw kinderen niet zo lang onder één dak. Ze waren bij ons nog maar net binnen of ze waren alweer weg. Een jaar of 20, 25, wat is dat nou? Ze waren net binnen. Ik zeg, wat, zijn ze alweer weg? Onder uw dak, hoeveel lang is dat nog? Als ze zich aangesloten hebben bij de evangelische gemeente, dan zijn dat kennelijk niet zo heel jonge kinderen. 17, 18 toch minstens, zou je zeggen. Op zijn minst. Nou, hoe lang zijn ze dan nog onder uw dak? Dat kan toch niet uw geloofsweg bepalen? Nog een paar jaar zijn ze onder uw dak. Maar wat is het heerlijk als ze onder uw dak zijn, ook al gaan ze zondags naar een andere gemeente, maar je kunt samen met elkaar spreken over de Heer Jezus en over de vreugde van het dienen van Hem. Dat is heel wat belangrijker dan dat ze met u met de kerk meegingen naar de kerk, keurig volgens het platgetreden paadje. En er zat van binnen helemaal niks. Laten we nou eens leren de prioriteiten goed te stellen. Hoe ga je, nou dit is een hele moeilijke vraag. Hoe ga je er als jongere mee om als de ouderen binnen je kerk of gemeente zo straf vasthouden aan hun gewoonten? Ook als je al veel met hen hebt geprobeerd te spreken. Dat is een ontzettend moeilijke vraag. Daar kun je eigenlijk ook nauwelijks in het algemeen op antwoorden. Want als ik persoonlijk met zo'n vraagsteller spreek, dan zeg ik, ja, maar hoe hebben jullie het dan gedaan? Hoe heb je geprobeerd die ouderen te winnen? Hebben jullie echt serieus geprobeerd het gesprek naar hen open te maken? Zijn jullie niet te arrogant overgekomen, te bedweterig? Heb je echt de best gedaan om met die ouderen echt een open gesprek te ontwikkelen? En als ik met die ouderen zou spreken, dan zou ik zeggen, hebben jullie echt je best gedaan met die kinderen en jonge mensen goed in contact te komen, naar ze te luisteren? En nou eens echt te horen wat ze bezighoudt en ze niet te gauw af te schrijven. En daarom is het zo moeilijk om zo algemeen over zulke vragen te spreken. Maar laat ik het dan toch zo zeggen. Natuurlijk, er zijn gevallen waarin die ouderen straf vasthouden aan de vormen en tradities. Nou, om het heel simpel te zeggen. Je hebt twee keuzes als jong mens. Als je heel duidelijk merkt, er is in deze gemeente niets te veranderen. Want soms liggen de structuren al 3 eeuwen vast. Nou, dan is het verdraaid lastig om daar beweging in te krijgen. Als je merkt, er is niets aan te veranderen, heb je 2 keuzes. Je past je aan of je gaat weg. Ja, dat had ik ook al kunnen bedenken, zegt u. Nou ja, maar soms zijn de antwoorden ook niet zo moeilijk. Want er zijn geen andere keuzes. Nee, dat is heel serieus. Ik ontmoette pas na een lezing op een heel andere plek. Maar ook in een zeer godsdienstige omgeving. Een jong stel dat naar me toe kwam. Ze noemden de naam van hun kerkgenootschap. Ze zeiden, we wilden een bijbelkring beginnen. En het werd ons verboden. Wat moeten we doen? En toen zei ik, er zijn 3 mogelijkheden. Soms helpt het als je de mensen zo eenvoudig dat voorstelt. Ze zijn 3 mogelijkheden. Jullie gaan het toch doen. Dan mogen jullie niet meer aan het avondmaal. Je mag niet meer je kinderen laten dopen. Nou, dan ga je een hele zware weg. Maar als jullie per se willen vasthouden aan deze wens. Om samen te gaan bidden en te gaan Bijbel lezen met een groepje gelijkgezinden. En je wil die prijs betalen, dan ga je met gebogen hoofd naar de kerk, ook al word je daar in feite volledig uitgeschakeld. Je kunt kinderen niet meer dopen, je kunt niet meer aan.